Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze middag noemen. Schriftlezing Handelingen 2, vers 14 tot 41. Handelingen 2, vers 14 tot 41. En we zingen psalm 119, vers 9. Psalm 45, vers 1 en 2. Psalm 130, vers 1. En 68, vers 9. We lezen Handelingen 2, vers 14 tot 41. En we zingen Psalm 119, vers 9. Psalm 45, vers 1 en 2. Psalm 130, vers 1. En Psalm 68, vers 9. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur, in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen, de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wacht u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heer, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voorgesteld met het zingen van Psalm 119. En daarvan het negende vers, Psalm 119, vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, omdat ik leef in woorden moog bewaren. En dat uw geest mij ware wijsheid leer. Mijn oog verlicht de nevels op doe klaren. En wat daar verder volgt in het negende vers van Psalm 119. Gemeente, schriftlezing voor dit middaguur vindt u in de Handelingen der Apostelen, tweede hoofdstuk, de versen 14 tot en met 41. Handelingen 2, de versen 14 tot en met 41, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het Algemeen en Ongetwijfeld Christelijk Geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Maar Petrus staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door een profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in den hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en doorluchtige dag des Heeren komt. En het zal zijn dat een ingeluk die de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder uw lieden betoond, door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelven weet. Deze, door den bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, heb gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt die de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van denzelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem: Ik zag den Heere al een tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, omdat ik niet te bewogen word. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in den hel niet verlaten, nog zult u uw heiligen overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den patriarch David. En dat hij beiden gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij en dan een profeet was, en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit een vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat de ziel, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees de verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan en door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want de David is niet opgevaren in den hemel, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weet dan zekerlijk het ganse huis Israëls, en dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, die gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mijn broeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zoveren als er de Heere ons een God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hun, zeggende, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan er zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt, en er werden op die dag tot hen toegedaan, omtrent 3000 zielen, tot zover.
God, voor ons voor het heilige aangezien des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heer, het is in de weg van uw raad en voorzienigheid die alleen te aanbidden is, nooit te doorgronden, dat we ook aan de middag van deze dag nog een ogenblik samen hier mogen verkeren, onder het geklank van uw woord en getuigenis, in een wegstervende wereld, waar alles klaargemaakt wordt door u, voor de dag der dagen, de laatste dag en de meest eerlijke dag die er zijn zal. Als gij al de volkeren zult vergaderen, o gezegende Emmanuel, voor uw troon, om daar te oordelen naar hetgeen een mens gedaan heeft in zijn lichaam, het zij goed, het zij kwaad. Heer, en dat is een ontzettende boodschap voor ons, als we geleerd hebben dat wij in dit lichaam nog nooit iets anders hebben gedaan dan kwaad, dan staat ons het ergste te wachten. Daar zullen wij ook bevreesd voor dienen te zijn, tenzij er een wonder is gebeurd, dat de goedheid zelf bezit van ons heeft genomen, voor zijn rekening genomen, opdat wij in leven en sterven voor tijd en eeuwigheid in hem, uw dierbare zoon, geborgen zijn. Heere, dan zal hij, als we daar mogen staan voor zijn rechterstoel, zijn eigen werk zien. En dat moeten we goedkeuren. Heren, dat is wat wij ook bidden, of dat nu ons aller deel mag zijn. Van nature staan we aan de linkerkant. Bokken, godsdienstige bokken, wereldse bokken, het doet er niet toe. Allemaal tegenstrevers, tegenstanders en vijanden. En dan kunt u van vijanden nog vrienden maken. En u heeft van eeuwigheid verordineerd dat u dat ook doen zult. Dat u dit middel zult gebruiken, uw dierbaar woord en getuigenis, de kracht des Geestes. En wil zo ook nog overkomen en in dit middaguur in ons en onder ons werkzaam zijn, tot roem van vrije genade. Heer, wat die zal verheerlijkt worden. Nog gaf u het ons nog hier een ogenblik samen te mogen zijn. Wij vragen u of u ons wilt gedenken in het spreken en in het luisteren. En ons ook wel gedenken in alle omstandigheden des levens u op het allervolmaaktst bekend. Heere, gaan onze gedachten ook deze week uit, die nu vandaag begonnen is, naar vreugdevolle zaken. Ze zijn ons ook genoemd als Filip en Anja hopen aanstaande vrijdag daar in Oudorp in het huwelijk te treden. Zoudt gij dan nog willen optrekken met dit echtpaar en ze niet willen onthouden wat geen mens missen kan, namelijk uw dierbare gemeenschap. Heer, want daar valt of staat het hele leven mee. Heer, en dan echt rijk te zijn, niet alleen met elkaar, maar samen in u, dat zou het allergrootste zijn en zou het nog alles zo willen schikken dat dit ook in dat jonge leven mag gebeuren. Gedenk daartoe dit bruidspaar, ook allen die daaromheen staan, ouders en andere vrienden en familie. Gedenk ook, Heer, diegene die deze week naar het ziekenhuis moet om daar een onderzoek te ondergaan. Heer, dat kan minder vreugdevol zijn, maar als u meegaat, dan zal het goed zijn. Heren, en wil ook daar nog hem gedenken, die met bange vrees vervuld is, maar ook mag weten dat alles in uw goddelijke hand is rustende. Vreugdevolle, minder vreugdevolle zaken, maar ach heren, als gij het alles nog zou willen gebruiken, dan gaat het niet om vreugde of droefheid, dan gaat het om de uitkomst, of het dichter bij u brengt, of dat een mens zijn eigen onbekeerlijkheid doorgaat. En wilt gij dan alles wat er nog in deze gemeente mag zijn en staat gebeuren, zegenen met een eeuwige zegen. U weet van ons zoals we hier zijn. U weet ook van hen die thuis met ons verbonden zijn. U weet ook van al die anderen wie hun namen ons niet bekend zijn. Zorgen ons niet zijn verteld, maar waarvan u toch alles weet. Die ook in het verborgene van dit uur hun zuchtingen opzenden tot u. En mocht uw dierbare geest daar nog in meekomen. Heren, dan mogen we onszelf aanbevelen bij de troon van uw genade om nog uit en door te helpen in alles wat ons op de handen is gelegd. Gedenk daartoe ook in het bijzonder, heren, diegenen die morgen belijdenis hopen af te leggen in het midden der gemeente, zich daarop hebben voorbereid. En nu weten we samen dat het groot is om te midden van mensenkinderen de naam des Heren te belijden. Maar het allergrootste zou zijn dat het zo mag wezen, dat u daar vanaf weet, dat u daarin meekomt, dat u er amen op gaat zeggen. Heer, dan moet er bij deze jonge mensen een wonder gebeuren. En dat er toch in beginsel iets mag zijn gaande gemaakt, waardoor dat nu een enig doel en uitzicht is, om in een drie-enig God verzoend te wachten. Dan hebt gij ze gesteld op het erf van het verbond. Heer, maar ze hebben ook geleerd, om ook van buiten naar binnen gebracht te worden. Heer, en zou gij dat willen doen? Doopouders konden middellijk destijds hun kinderen in de kerk brengen, maar gij kunt ze in het verbond brengen. O, die zoete indaling in het eeuwig zout en zoen verbond. Heere, wil dat schenken. Wil ons allen ook dan gedenken die belijdenis hebben gedaan, korter of langer geleden, maar wie het allemaal schuld is geworden, die het moeten inleven, dat een mens vanuit zichzelf nooit één goed en recht woord kan spreken. Heren, dat wij er samen voor bewaard zullen worden. Dat wij met een leugen in de rechterhand zouden afreizen die grote eeuwigheid. Maar het zou groot zijn als belijdenis eenmaal afgelegd. Schuld zou worden in waarheid. Opdat er alsnog een waarachtige belijdenis mag worden geboren. Door u gewerkt in het hart. Heren, opdat uw naam verheerlijk zou worden. Gedenk zo al het andere wat nog gedaan moet worden of staat te gebeuren. Heer, u weet daar toch van ook in de gezinnen, de zorgen die daar zijn. Alle ouderen en eenzaam in de gemeente. Ook diegenen die zorg hebben voor andere huisgenoten. Die lichamelijk of anderszins gebrek lijden. Heer, gedenk ons zo allen tezamen. In spreken en luisteren hier en thuis, jong en oud. Tot roem van vrije genade om Jezus willen. Amen. Dan zouden we, geliefden, met Gods hulp in dit middaguur willen overdenken hetgeen u is voorgelezen uit Handelingen 2, met name dat 37e vers. Handelingen 2 vers 37, waar wij lezen, als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders, tot zover. Ik zou een ogenblik willen nadenken over de Pinksterprediking van Petrus. Ten eerste het woord dat is uitgegaan. Ten tweede het woord dat is ingegaan. De Pinksterprediking van Petrus. Het woord dat is uitgegaan. Het woord dat is ingegaan. Maar alvorens daartoe met de hulp des Heren over te gaan, willen wij nog zingen van Psalm 45. En dan van het eerste en tweede vers. Psalm 45. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. En het tweede. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 45. Gemeente, de Pinksterprediking van Petrus. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Als zij dit hoorden, dit, dat is de prediking van Petrus. En zij, dat zijn de Joodse mannen uit vele streken van deze aarde, die samengekomen zijn op de Pinksterdag. Dan weten we ook, niet alleen wat er gehoord werd, de prediking van Petrus, wie dat hoorde, Joodse mannen van alle streken der aarde, maar ook waar dit dan is gebeurd, in Jeruzalem, op de Pinksterdag. Gemeente, laten we daar eerst kort bij stilstaan. Ik moet dan terug naar het eerste vers van Handelingen 2. Waarover die Pinksterdag wordt gesproken. Daar zijn 12 mannen samen in een opperzaal te Jeruzalem. Het zijn de 12 apostelen. 12 zegt u, ja, Judas heeft zichzelf van het leven beroofd, maar een ander is in de plaats van hem gekozen, Matthias. En daarom toch 12 apostelen, daar in de opperzaal te Jeruzalem, en ze zijn daar op het bevel van de Heer Jezus Christus. Voor zijn hemelvaart heeft hij zijn apostelen bevolen om in Jeruzalem samen te wachten op de komst van de Heilige Geest. Geliefden, en dat hebben zij gedaan als getrouwe leerlingen, gehoorzame leerlingen, samen daar in die opperzaal zich verenigd om te wachten op de komst van die derde persoon, de Heilige Geest. Op het Pinksterfeest is dat gebeurd. Het Joodse Pinksterfeest, dat is een dag waarop de laatste oogst, namelijk de tarweoogst, werd binnengehaald. Maar ook de dag dat de Joden herdachten de wetgeving op de Sinaï, de Horeb. Dat is 50 dagen na de uittocht uit Egypte geschied. Daarom Pinksteren is letterlijk 50ste. De 50ste dag na de uittocht is de wet ontvangen op de Horeb. En het is ook 50 dagen na de tweede dag, de tweede paasdag, dat de oogst werd binnengehaald en dat ook werd gevierd. Joods Pinksterfeest is dus oogstfeest en herdenking van de wetgeving op de Sinaï. Het is op die Joodse Pinksterdag dat vele Joden, vele Joodse mannen zijn opgetrokken naar Jeruzalem om dat feest te vieren. Het is op die dag dat ook de discipelen, de apostelen samen zijn in die bovenzaal, in die opperzaal, in afwachting van de Heilige Geest. Ze zijn daar eendrachtelijk, smekend en biddend, verwachtend samen. En dan gebeurt het. De Heilige Geest komt. En u kunt het lezen onder welke tekenen dat gebeurt. Het gebeurt heel haastig, plotseling, dat uit de hemel een geluid wordt gehoord, dat er een geweldig gedreven wind ontstaat die het hele huis vervult waar die apostelen zijn vergaderd. Maar niet alleen gehoord wordt er, maar ook gezien, namelijk verdeelde tongen als van vuur die op al die 12 apostelen gaan rusten. Wind en vuur, twee verschijnselen die wijzen op de komst van de Heilige Geest, geliefde. En dat hoorbare en zichtbare van de Heilige Geest wordt ook nu nog openbaar in de apostelen zelf. want zij worden allen vervuld met de Heilige Geest. En gaan dan alle 12 spreken in een taal die ieder mens kan verstaan over de grote daden des Heeren. En als we ons daar enige voorstelling van moeten maken, geliefde, dan zal het zijn dat mensen van verschillende volkeren met verschillende talen toch in die ene taal die zij spreken hetzelfde horen. De Pinkstertaal. Men zegt wel eens de tongentaal. Hoe dan ook een taal die iedereen verstaat. En wat zeggen dan die apostelen? Had de Heere groot, goed, heerlijk, almachtig is de prijs en God. Zij vermelden zijn grote daden van schepping, onderhouding en verlossing. Vol van de Heilige Geest. Nu moet ik wat zeggen, gemeente. Er zijn, ik hoop niet onder ons, maar er zijn toch ook in de kerk mensen die menen dat met die Pinksterdag de Heilige Geest gekomen is, in de zin daarvoor nooit geweest, nu pas gekomen. Nee, de Heilige Geest is er altijd geweest. Ook altijd werkzaam geweest. In de eerste plaats in dat ontdekkend werk. Ontdekken aan zonde en schuld. Maar ook Christus ontdekken als zo begeerlijk en zo noodzakelijk. Dat is er altijd geweest, anders was er nooit een kerk geweest. Maar ook zijn er altijd bijzondere gaven door die Geest verleend aan de kinderen van God. Denk maar aan de gaven van gebed, van barmhartigheid, de gaven van onderwijzing en nog zoveel gaven meer. Die twee zijn er altijd geweest, de inwerking van de Heilige Geest om zondaren tot God te bekeren en ook de gaven aan de kinderen God onderscheiden toebedeeld. Dat is vanaf het begin van de kerk. Wat is dan uitstorting van de Heilige Geest? Wat is dan het nieuwe? Dat is dit. De kanttekenaar spreekt over buitengewone, extraordinaire, buitengewone gaven. We horen het in de preek van Petrus. We hopen daar straks op terug te komen. Maar ik zeg het vast. Namelijk dromen. Ja, u hoort het goed. Dromen. En profeteren. En wondertekenen doen. Getuigen. Kracht geven en de mond geven om in de wereld het evangelie te verkondigen. Bijzondere gaven van de Heilige Geest om de kerk toe te rusten om de wereld in te trekken. Zo vervuld van die geest zijn daar de apostelen de Heer aan het groot maken. De grote daden Gods verkondigen. En wanneer mensen in Jeruzalem van alle streken, zoals ze zeiden, samengekomen, horen dit geluid, zien dat vuur, vernemen de prediking, de grootmaking, de lofprijzing, dan begrijpt de gemeente dat al snel daar een grote menigte samengekomen is bij het huis waar de apostelen zijn samengekomen. En u weet ook wat het gevolg is als zij dit horen. Er is veel onbegrip. Men begrijpt niet wat hier gebeurt. Iedereen hoort hen spreken in zijn eigen taal. Hoe is dat mogelijk? Men begrijpt het niet. Men is verwonderd en twijfelachtig. Wat mag dit betekenen? En er zijn er ook die spotten. Die zeggen, ach, ze zijn vol zoete wijn. En als dit wordt gehoord, geliefde, dan staat Petrus op als degene die nu het woord gaat voeren. Of zoals ze gezegd hebben, de prediking laat uitgaan. Tot die mensen, menigte die daar nu voor dat huis verzameld is. Petrus gaat preken. Dat is precies ook waar de Heilige Geest toe aanzet. Wat hier nog in Jeruzalem, maar straks ook tot het uiterste der aarde zal geschieden. De prediking van Gods woord. Petrus mag het doen. En hij staat op en dan gaan we kort naar zijn preek luisteren. Dan gaat hij een aantal zaken voorstellen. Ten eerste, hij spreekt de mensen aan. Hè? Ten tweede, hij weerlegt hun aantijging. Ten derde, hij verklaart het verschijnsel. Ten vierde, predikt hij de Christus. Dat is de preek van Petrus. Ten eerste, hij spreekt ze aan. Hè? Gij Joodse mannen. En gij allen die te Jeruzalem woont. Dit zij u bekend. En laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Hij spreekt ze aan. Hij weet wie hij voor zich heeft staan. Gij Joodse mannen. En dan weerlegt hij de aantijging, de beschuldiging, als zouden zij vol zoete wijn zijn. Hij weerlegt dat wijzend op het tijdstip. Er zijn uitleggers die menen dat op de Joodse feesten men nuchter bleef tot de middag. Het kan zijn dat hij daarop een beroep doet, of anderszins opmerkt dat dit wel heel erg vroeg is om dan al gedronken te hebben. Hoe dan ook, hij weerlegt en weerspreekt de beschuldiging. En dan het derde, want je kunt wel zeggen wat het niet is, gemeente, maar wat is het dan wel wat hier gebeurt? En dan refereert hij aan Joël 2. Dan gaat hij Joël 2, en daar zullen ze ongetwijfeld geen onbekende van geweest zijn, verklaren. Hij zegt, wat in Joël 2 staat, dat gebeurt hier nu. En er staat heel veel in Joël 2. Dat kunt u ook wel nakijken, gemeente. En het zal zijn in het laatste de dag, in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zoon en uw dochteren zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouderen zullen dromen. Wat staat daar? Joël heeft al voorzegd dat nu vandaag op deze Joodse Pinksterdag, die vanaf dat ogenblik ook de christelijke Pinksterdag zal zijn, zal gebeuren. De geest zal uitgestort worden op alle vlees. Voorheen was het zaligmakend werk toch hoofdzakelijk beperkt tot Israël, Gods uitverkoren volk. Jawel, daarbuiten ook wel. Maar toch als regel het volk dat God zich ten erfdeel had verkoren. Maar nu zal die geest op alle vlees, op alle mensen, dat wil zeggen uit alle volken, tijden, uit alle natie, uitgestort worden. En daar is weer onderscheid. Zijn eigen kinderen en knechten zullen die Heilige Geest ontvangen in bijzonder opzicht. En ook buiten de landsgrenzen van Israël zal dat gebeuren. Mijn geest op alle vlees. We kunnen het zo samenvatten. Wat gebeurt er nu? Tweelijk, die geest die er altijd geweest is, wordt nu overvloediger betoond. Buiten de landsgrenzen ook van Israël. Maar ook, zoals we zeiden, in bijzonder opzicht gegeven, namelijk, men zal gaan dromen en gezichten zien. En u zijn er misschien ook in de kerk, ik denk het niet hier, het zou kunnen, maar zeker buiten de kerk, velen die ons dat ook verwijten. Dat ze zeggen, ook als we ons vanmiddag hier zo samen zien in de kerk, jullie zijn dromers. En dromen betekent dat je buiten de werkelijkheid staat. Dromen. Kerkmensen zijn dromers. Die zijn bezig met zaken die niet werkelijk zijn. Die niet reëel zijn. Je droomt maar wat. Het is allemaal denkbeeldig. Dat is toch het verwijt van de mensen. Die nergens aan doen. Godsdienst als inbeelding, dat is dromen. En dromen zijn bedrog. Want eerlijk staat het hier. Als die geest wordt uitgestort, gaat de mens dromen. Maar wat betekent dat dan? En de gezichten zien. Geliefde, dat betekent heel eenvoudig. Dat mensen God leren kennen. Dat is de betekenis. God leren kennen. Waarom staat hier dan dromen? Dat weet ik niet. God is vrij om de woorden te gebruiken die hij wil. Maar ongetwijfeld heeft het hiermee te maken dat in het Oude Testament God zich meermaals bekend maakt door dromen en gezichten. Let u maar op. Hè? Dan verschijnt bijvoorbeeld Bethel, hè, God Jacob in een droom.
Of denk aan Jozef, de man van Maria, dan komt 's nachts een engel in de droom hem de naam van Jezus te voorzeggen. Dus dromen is in het Oude Testament vaak de middelen waardoor God zich openbaart. En nu wordt die ganse openbaring van God hier samengevat onder dromen en gezichten zien. Dus en Gods kinderen in Israël, maar ook daarbuiten nu als de zendingsgeest uitgaat, zullen kennis van God krijgen. Meer en meer ingeleid worden in dat wezen Gods. Begrijpt u? God kennen. En God kennen, dat is het eeuwige leven. Dromen, dromen, gezichten zien. En tweede, profeteren. Profeteren, dat is spreken van wat je gezien en gehoord hebt. Getuigen zijn. Met woorden. Maar ook zonder woorden. In je kleding. In je aandacht voor wat wel en wat niet. In je omgang met mensen. De gerichtheid van je bestaan. Dus wat zegt Petrus? Na te hebben aangesproken, gij Joodse mannen, beschuldiging belegd, spreek nu over Joël 2, wat dat betekent, wat hier gebeurt, die geest. Nu gaan mensen dromen, dromen, gezichten zien, kennis van God krijgen, ook buiten Israëls landsgrenzen. En zij zullen er ook van spreken en profeteren, anderen vertellen wat God gedaan heeft aan hun geest. Voorts, geliefde, het is toch allemaal de preek van Petrus. Gaat u ook naar aanleiding van Joël nog wat zeggen? Niet alleen die geest die uitgestort wordt op alle vlees, maar nu in het laatste der dagen. Tussen Christus hemelvaart en wederkomst zullen er in toenemende mate op de aarde natuurverschijnselen te zien zijn. Die allemaal waarschuwingen van God zijn. Vele aardbevingen. Vele andere vormen van natuurgeweld, we weten er ook in onze tijd wat van. Ontzaglijke overstromingen. Het zijn allemaal waarschuwingen. Het is allemaal toren van God. Die hij openbaart aan het menselijk geslacht. Om zo de mensen niet alleen door de prediking van het woord. Maar ook door tekenen in de natuur. Heen te dringen tot hem. In wie alleen zaligheid en eeuwig leven is. Dus er staat er. De prediking zal uitgaan tot alle creaturen, tot alle schepsel. Door het woord. En door het spreken Gods in de natuur. Het zal steeds meer worden dat laatste jaar. Openbaring van Johannes toont het ons. Hoe zelfs delen van het heelal zullen instorten, voordat een totale ineenstorting volgt. Zoveel natuurkrachten die ontketend worden, allemaal roepstemmen, openbaring van de hemel, en door het woord, en door de natuur, laat God van zich horen, over het rond der aarde. Zo zal het doorgaan tot de jongste dag. En ook daarvan spreekt Paulus, Petrus, tot de dag van het oordeel zal aanbreken. Geliefden, als we nu even stil zijn. En door ons laten inwerken. Wat hebben die mensen dan gehoord van deze Petrus? Joodse mannen met name. Dat zij zeker niet dronken zijn. Maar vol van de Heilige Geest. Ze hebben gehoord dat de prediking zal uitgaan tot alle schepselen. In het betoon des geestes zullen Gods knechten erop uitgaan. Om als mond van God te spreken. Van wee en wel. Hemel en hel. Opnieuw worden zij geconfronteerd met natuurgeweld als uiting van Gods ongenoegen. En tegelijkertijd is een prediking om mensen op te wekken. En ze horen van de oordeelsdag die naderbij komt. Want het is het laatste der dagen.
ernstige prediking. Zoete prediking ook. Het kan nog voor de uiterste einde der aarde. Allen horen ook de ernst. Er komt een dag van het oordeel, geliefde. En als Petrus dat gezegd heeft, dan hij verstaat als het ware de nood in de harten der mensen, want die heeft hij zelf ook gekend. Dan komt hij te spreken over verlossing. Oordeel zal komen. En als u dat hoort, geliefde, of vanmiddag als het goed is, dan zegt u, hoe zal ik dan in dat oordeel staande blijven? Daarom spreekt Petrus in zijn prediking daar nu ook over. En daar zal ik ook over moeten spreken en willen spreken. Zolang de Heer het geeft. En Petrus doet het ook. Hier om dan die ene naam te verkondigen. En die te kennen. Christus en die gekruisigd. Dat is het leven. Dat houdt staande in het oordeel. En daar gaat Petrus nu verder over spreken. Hij zegt eerst dit. U hoort het goed. De dag des oordeels zal komen. Wie zal dan behouden worden? Dat leeft in uw hart wel nu. Die de naam des Heeren zal aanroepen. Die zal zalig worden. Maar wat is dan de naam des Heeren? Dan komt u op Christus. Dan gaat u die dierbare persoon verklaren en verkondigen voor dat volk dat daar is toegestroomd op de Joodse Pinksterdag. Christus, geliefde, het slot van zijn preek. Daar zal het altijd om moeten gaan. Christus, zegt hij. U kent hem toch? Christus. Die man van God gezonden. Gij Israëlitische mannen. Gij weet het toch? Jezus van Nazareth. Jezus de Nazarener. Een man van God. Onder uw lieden betoond door krachten. En wonderen tekenen. Die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook zelf weet. Hij stelt dus Christus voor als een die zij kennen. Van wie ze de wonderteken hebben gezien, wel nu. Zo gaat hij verder, deze Christus. Door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Drie dingen. Niet buiten Gods voorzienigheid om. Tweede, door uw schuld. Hoezeer hij ook ten derde anderen daarvoor hebt gebruikt, Pilatus, de Romeinse overheid. Om uw wil te laten voltrekken, de dood van Christus. En geliefde gemeente, hoort u dat? Dus in die preek gaat hier heel duidelijk een beschuldiging uit naar die mensen die voor hem staan, die gij overgeleverd hebt. Ook al hebt u dat gedaan door Pilatus. U bent de schuldige. U heeft de dood van Christus begeerd. Scherpe punt in de prediking van Petrus. Maar niet buiten Gods voorzienigheid. Dan gaat hij verder. U heeft hem gekend in zijn wonderwerk. U heeft hem overgeleverd. Gedood dus. Hij is gekruist. Begraven. Maar opgewekt. Door God zelf. Want een rechtvaardig mens kan in de dood niet blijven. Hij is ten hemel gevaren. En nu gaat Petrus, en ik laat dat nu rusten, gemeente, dat begrijpt u wel, een ander schriftgetuigenis naar voren halen om dat ook te bewijzen. David, Psalm 10 met name, waar hij spreekt van de hemelvaart van Christus en het zit aan de rechterhand des Vaders. Verklaart hij schriftuurlijk al de gangen van Christus. Ze lijden, sterven, begraven worden, opstanding, hemelvaart, zit aan de rechterhand en ook eenmaal zal wederkomen. Zo wordt Christus voorgesteld. In zijn ambten, in zijn staten, en die goed luistert ook in zijn naturen. In al datgene wat hem tot middelaar Gods en der mensen maakt. De enige naam onder de hemel gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Geliefde. En zo spreekt dan Petrus, vol van de Heilige Geest, tot de Joodse mannen voor hem. En beschuldigt hem, die gij overgeleverd hebt, Christus. En hij eindigt ook met een beschuldiging. Namelijk, dat Christus, die nu zit aan de rechterhand des Vaders, eenmaal wederkomen zal. Deze Christus, en dat is voor de tweede maal, die gij gekruist hebt. De prediking van Petrus is uitgegaan. Spreekt over de Geest Gods, die gekomen is op alle vlees. Spreekt over de ene naam die gegeven is, waardoor wij zalig moeten worden. En in die prediking tot tweemaal heel duidelijk. Die voor hem staan, in staat van beschuldiging gesteld. Geliefde, en dat doet iedere prediking, als het goed is toch ook. In staat van beschuldiging stellen, aanwijzen. Gij zijt die man. Gij hebt Gods woord op u geweten. Geliefde, de beschuldiging. En zo in die weg wordt er ook plaats gemaakt voor die naam van Christus. Voor de zaligmaker. Voor de heiland. Voor de zonen Gods. Die zich dood geliefd heeft aan de vloekhouders kruisers. Om een arm en ellendig zondagsvolk. De prediking is uitgegaan. Christus verkondigd. De schuldbrief neergelegd. Die gij gekruist hebt. Overgeleverd en gekruist hebt. Geliefde. En dat aangaande het woordje dit. Onze tekst immers. En als zij dit hoorde, dit, de prediking van Petrus, die is uitgegaan, werden zij verslagen. De prediking is uitgegaan, de schuldbrief neergelegd. Onze tweede gedachte, het woord dat uitgegaan is, mag ook ingaan. Uit de mond van Petrus uitgegaan, in de harten van hoorders, nee niet alle, van hoorders ingegaan, onze tweede gedachte. En als zij dit, de prediking dus, die uitgegaan is van Petrus, hoorden, en daar gaat het over in onze tweede gedachte, hoorden. Ze hebben het gehoord. Een heel eenvoudige vraag, gemeente. Heeft u het ooit gehoord? Ja, zegt u, ik kan het navertellen. Ik kan het nazeggen, ik heb het gehoord. Heel vaak, gemeente. In de hel zijn er velen, die kunnen het ook navertellen. Ja, zegt u, ja. Omdat ze het nooit gehoord hebben, zegt dat kan toch. Navertel het, wij het nooit gehoord. Nee, nooit gehoord. Ja, maar klanken vernomen. Woorden. Die een zekere betekenis hadden. En toch nooit gehoord. Kan dat? Ja, dat kan. Wat is horen? Wat is horen eigenlijk? Wat is eigenlijk neergestoken worden? En als zij dit hoorden, dat zo'n woord, gemeente, horen, bijbels horen, dat is even anders dan klanken opvangen, dan gedachten bij vormen. Maar horen, in de bijbelse zin, dat is neergestoken worden. Er staat een heel bijzonder tekstwoord in Prediker 12 vers 3. Heel apart. Over prikkels. Woorden als prikkels en nagels. Die door de meesters der verzamelingen diep gedreven worden. Ingedreven worden. Nee, laat ik een ander voorbeeld noemen. Voor de jeugd. Wat hier gebeurt, wat horen is. Dan gaan we naar... ook weer naar het Oude Testament. En daar is oorlog tussen de Canaanieten en de Israëlieten. In Deborah, in Barak, gaan de Israëlieten voorop in die strijd. En behalen de overwinning. En dan is er een Sisera, een overste van de koning Jabin, die weggevlucht is. En deze Canaanitische overste of generaal, zouden wij zeggen, komt dan in de tent van een vrouw, Jael. En ze nodigt hem uit en zegt, gaat u rusten, generaal. Rust maar, u bent hier veilig. Als iemand komt van de Israëlieten, dan zal ik zeggen dat u hier niet bent. Ga rusten. En terwijl die overste, die generaal, in slaap valt, vermoeid door... dat vluchten. Dan neemt deze vrouw Jael een pin, zo'n grote pin, een nagel. En die drijft ze, slaat ze door het hoofd van Sisera. Door zijn slaap, zodat hij de andere kant in de grond eruit komt. Een hele lange pin, nagel, waardoor het hoofd van deze Sisera gedreven. En hij sterft. Waarom zeg ik dat? Wat heeft dat te maken met Prediker 12 vers 3? Nagels ook. Als je het echt gehoord hebt. Vers 37. Dan ben je verslagen in het hart. Kijk maar. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Verslagen. Dat kun je ook vertalen door dit woord. Doornageld. Doorprikkeld. Wat is een prikkel? Nou, dat is zo'n grote pin. Dat is een prikkel. Zoals Jael die door het hoofd van Sisera dreef. Zo zijn de woorden van Petrus gedreven als prikkels. Die dwars door het hart gaan. Onthoud dat, kinderen. Een prikkel dus is een nagel. Door prikkel, door nagel, een nagel dwars door je heen. Door het hoofd van deze Sisera. En hij stierf. Door het hart van die mensen. En ze stierven. Stierven ze, ja. Maar weet u, in de kerk zijn we menigmaal wel eens wat onder de indruk als ernstig is. En dan zit je in de kerk en denk je, ja, nu moet ik echt bekeerd worden. Oh, dan kan de eeuwigheid zo dichtbij komen. De dood wenkt dan ieder uur. Mijn adem kan weggenomen worden, mijn hart stilstaan. Soms besef je dat, dan ben je zo benauwd. Zo benauwd. Ja, dan heeft het woord wel wat gedaan, wat dan? Een nagel die in je vlees gegaan is. En dat doet pijn. Dat geeft onrust. Maar we trekken de nagel eruit. Pleister over de wond. Wat voor pleister nou? Ik kan later ook nog bekeerd worden. Of zal het nou echt zo moeten als ze de kerk zeggen? Of je moet er eigenlijk nog eens over nadenken. Nee, je gaat thuis op je knieën en zo plakken we het af. De nagel, de prikkel eruit. Je bent dan geschamd. Aangeschoten, licht verwond, ernstige verwond, maar niet dood. En dat is in het ware werk wel zo. Dan sterft de mens onder het woord van God. En als zij dit hoorden, dan is horen niet anders dan dodelijk getroffen worden. Dodelijk getroffen worden. Dus die mensen zijn gestorven toen ze dat hoorden. Ja, die schuldbrief werd neergelegd. En ze hebben hem ingezien. En met hun eigen hartebloed ondertekend des doodschuldig. Ik heb mij vergrepen aan God. Aan de Vader. Aan de Geest. En aan de Zoon. oude, geliefde, we hebben u dat meer gezegd, spraken over de zonde als deicide. Deicidium is godsmoord. Suïcide, kent u dat, zelfmoord. Maar zonde is het allebei. Zonde is het allebei. God dood willen. En door de zonde jezelf het leven benemen. Dat is je schuldbrief thuis krijgen. Dat wordt zonde zonde. Dan ga je zien. Eenmaal goed uit Gods hand voortgekomen. Maar door de zonde. God naar de kroon gestoken. Zelf God willen zijn, God van de troon en ik erop. Er moest geen God zijn. Dan, geliefd, als dat gebeurt, in waarheid mag horen. Dat je zondaar en schuldenaar bent. Je vergrepen hebt aan Christus. Als je het echt gehoord hebt, dan sterf je. Dan sterf je. Net als die pin door het hoofd van Sisera hem het leven benam. Zo beneemt dit woord als het treft in je hart. Je leven. Welk leven? Mijn oude leven. Mijn goddeloze leven. Het leven hier en nu. Van dag in dag uit. Voor korte termijn trajecten was ik altijd te vinden. Korte doelen mee ingenomen. Maar nooit mijn gedachten laten bepalen wezenlijk bij de eeuwigheid. Dat had het verder weggeschoven. Nog verder naar de horizon. Later, later. Hier geleefd, gezondig. Wat is dat? Alleen mezelf op het oog gehad. Arm, arm mens. Leef voor jezelf. Dan sterf je voor jezelf. Dat is het oude leven. Het oude leven. Dat is leven voor jezelf. Is er een ellendiger leven dan dat? En dat is zonde. Leven voor jezelf. Dat is zonde. En zonde wordt dan zonde. Dat wil zeggen, dat wordt zonde het ergste wat er is. Ja. Ja. Zonde is erger dan de dood. Zonde is erger dan de dood. Alleen al omdat de dood door de zonde gekomen is, is de zonde erger dan de dood. De dood had er nooit geweest als er geen zonde was. Was een moeder, ach, gaat nooit na zeggen. Als je het niet verstaat, dan was een moeder. Was een moeder die zei, ik heb liever dat mijn kinderen sterven dan dat ze zondigen. Nee, zeg nou niks. U zegt, dat kan toch niet waar zijn, ik weet het wel. Maar zolang ze nog leven, kunnen ze nog bekeerd worden. En toch zei die vrouw, ik heb liever dat ze sterven dan dat ze zondigen. En mee eens of niet mee eens, ze heeft wel begrepen waar het om gaat. Ze zonde het smartelijkste wat er is. Dan doe je God oneer. Oneer aan. Je beledigt dat lieve wezen. En je stort jezelf door de zonde in het verderf. Is er iets ergers? En je neemt de ganse schepping mee. Is er iets ergers? En zo gehoord de schuldbrief thuis gekregen. Ik heb aan God vergeven. De Vader mijn gehoorzaamheid opgezegd. De Geest wederstaan als hij in de prediking tot mij kwam. En de Zoon aan het kruis houdt genageld. Drievoudige godsmacht. Daar staat ieder mens aan schuldig, geliefde. En dat is wat hier gebeurt. Dat is een nagel die dwars door het hart gaat. Want weet u, er staat zo wonderschoon het onderscheid met al het nabijkomend werk. En als ze dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Het hart, dat is je diepste, je wezenlijkste deel. In het hart, dat wil zeggen, dat zijn de uitgangen naar het leven. Dat is eigenlijk alles. Je hebt een hand. Nou ja goed, die kan er nog af. Dan lees je nog wel door. Al is het niet prettig. Je voet, die kan veel missen. Maar het hart nooit. Dat houdt alles op. In het hart getroffen. Dat is heel je bestaan. Heel je bestaan in de schuld gezet. Dan zeg je voor het eerst de waarheid. Van boven tot beneden. Een en al zonde. Nooit iets goeds gedaan. Nooit iets goeds gedaan. Alleen maar God bedroefd. Alles verzondigd. Een goddeloze, een melaatse, zo ga je over de wereld, geliefd. In je hart, dan heb je geen zonde meer, maar dan ben je zonde. Nee, nooit iets anders gedaan dan God bedroeven. Tegenover al de goedheid van God alleen je vuile, goddeloze leven gesteld. Om jezelf hier wat naar de zin te maken. Gods zin, dat deed niet mee. Mijn eigen zin, altijd mijn eigen zin. Geliefde, nooit iets goeds gedaan. Dat is zondaar worden voor God. En de schuldbrief ontvangen betekent ook. Door die zonde. De eeuwige dood waardig. Maar als dat lieve wezen zich had vertoond aan uw ziel. Dan kan het niet anders dat die ziel roept het uit. Tegen zoveel liefde gezondigd. Het kan niet anders. Ik heb mij de eeuwige dood waardig gemaakt. Zo zijn die mensen dan getroffen door het woord geliefd in het hart. Doorstoken, gedood, het oude leven. Afgesneden. Dat is sterven. Afgesneden van het leven. Waar voorheen al je lust in lag en je liefde naar uit ging. Zonde. Ik heb gezondigd tegen Gods eer. Hem niet de eer gegeven. Maar alleen voor mezelf gezorgd. Ik heb gezondigd tegen Gods goedheid. De zon die mij dag in dag uit heeft beschenen. Het brood dat mij is geschonken. Ik heb het alles misbruikt. In de dienst tegen God. En de derde zonde. Ik heb gezondigd tegen de prediking. Het woord ging uit. Ik heb het niet geloofd. Ik ging naar huis. Ik besprak het misschien nog wel. Ik betuigde mijn instemming. Maar nooit geloofd. En dan ga je naar de hel, geliefde. Dan ga je naar de hel. En dat beleefde een zondaar. Drie maal. Tegen Gods eer. Tegen Gods goedheid. Tegen Gods prediking. Van verlossing in Christus. Niet gewild. En dat is de priem. Dat is de prikkel. Dat is de nagel. Die het hart doorboort. En dan wordt het sterven. Omkomen. En dan roept de ziel het uit. Zal ik ooit nog zalig kunnen worden? Geliefde, dat staat hier. Dat staat hier. En als je het hoort, dan verstaat u wat horen dan is. Dat gaat door merg en been, zeggen we wel eens. Nee, dit gaat door je hart. Dit kost je je leven. Dit kost je alles. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Doorstoken dus. Wezenlijk. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, we gaan ze roepen. Maar kom, zullen we het eerst zelf ook doen. Roepen. Het is tijd, gemeente, dat we roepen. Of leven we nog zo door? Roepen. Om de 30. De eerste vers. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart dat u die heil kunt zetten. O Heer, aanschouw mijn smart. En wat er verder volgt in het eerste vers. Van Psalm 130. Gemeente, wat is het leven dan toch een ontzetting. Als een mens ogen krijgt om het te zien. Besef het nou vanmiddag ook. Jongelui. Niet zo oud. Hè? Maar toch op weg naar de hel. Als je niet bekeerd wordt. Je hebt nooit geschreeuwd. Heere, red mijn ziel. Waar heb je dan mijn ziel? Een wonder als je een ziel krijgt. Geschapen voor de eeuwigheid. Die hebben we allemaal bij het zien mag. Dat ik mijn druk versmacht. En als ze dit horen, dan werden ze verslagen in het hart. En dan gaan ze roepen en spreken tot God. Of ook wel tot zijn dienstknechten. Die zo getrouw dat woord prediken. Of er nog een weg is. Of er nog een middel is, dan moet u wel luisteren hoor. Om de welverdiende straf te ontgaan. De meeste mensen horen dat niet. Die horen alleen maar straf ontgaan. Staat er niet in de catechismus. De welverdiende straf. Betekent dat de mens het ermee eens wordt. Dat is nou zo makkelijk gezegd. Je kunt zo vanuit je stoel of in de kerkbank het er wel mee eens zijn. Maar je moet maar oog in oog met de dood staan. Dat wordt anders hoor. Als het erop aankomt, wordt dat. Sterven is God ontmoeten. Zal het dan waar zijn? Ach, de duivel, stel je wel gerust. Die zegt, jongen, laat maar. Kom nog wel een keer. Of de duivel zegt tot een ander, geloof je nou echt dat God zo een mens bekeert? Wel, nee. Gewoon maar aannemen. Gewoon maar ervoor houden. De duivel is zo listig. Die zegt ook wel, denk je nou echt dat het waar is. Kijk nou eens om je heen. Al die miljarden mensen leven toch ook gewoon door. Moet jij dan anders doen? Zou er echt zoveel miljarden mensen de hel gestoken worden? Nou, zo God wil je toch zeker al helemaal niet dienen. Oh, hij is zo listig. En weet precies wat bij u en bij jou en bij mij past. Hè? Waar je gevoelig voor bent. En nog zoveel meer, maar ik zal er maar voor zwijgen. Paulus zegt, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Maar één ding is zeker. Als je prikkel er door is, door het hart, dan is het voorbij. Dan is het over. Dan wordt het schreeuwen. En dan zou er dan niemand meer in de wereld bekeerd zijn. Dan moet ik de enige worden. Maar ik zal... Wat zal ik? Moeten sterven. En verloren gaan. Want wel verdiende straf. Ja, wel ontgaan, maar wel verdiende straf. Dat is een groot wonder, geliefde. Waar we voor ingewonnen mogen wachten. In waarheid het hoofd mogen buigen. Je kunt het zowel 10, 20, 30 keer toestemmen. Ook dat is één van de vele listen van ons bedriegelijk hart. Om zo met een toestemming onszelf geschikt denken te zijn voor de genade Gods. Heren, dan heb ik het toch toegestemd. Dan preken ze toch in de kerk. Wat moet nog meer dan? En als je dan een beetje verbeelding hebt, dan kun je Christus er nog bij nemen met je linkerhand om zo je eigen zorg weg te nemen. Geliefde, maar hier zien we toch wat anders. We moeten kort zijn. Er was geen plaats voor Christus, maar deze prediking heeft plaats gemaakt voor Christus. En weet u, als dat nou gebeurt, gemeente, als er plaats gekomen is voor Christus, dan kan Gods knecht en dienaar de kerk niet ruim genoeg preken. Maar dan moet hij goed luisteren. Als er ruimte gemaakt is voor Christus. Oh, dan mag die Christus zo ruim gepredikt worden voor een volk dat nou nergens meer bij kan. En overal buiten staat. En er recht verloren moet gaan. Oh, dan gaat de fontein open. En dan gaan ze uitdelen menigerlei genade. De fontein van Christus, eeuwige zondags. Voor een des doods schuldig volk, geliefde. Dan mogen ze spreken zo ruim dat u zegt, zijn dat nou diezelfde predikers? Die alles afsneden, je zou er nooit meer onder willen komen. Dat kan nooit meer. Zo ruim is er dan geen ander. Ruimte gemaakt voor Christus. Wordt u zo ruim neergezet. Aangewezen, aangeprezen en verkondigd. Om nou in Christus alles te vinden. Voor tijd en eeuwigheid. Er wordt gewezen op die bloedfontein die ontspringt in de Zoon van Gods eeuwige liefde. Er wordt gewezen op de liefde die de dood is ingegaan in de verheerlijking van het recht van God om verdoemelijke zondaren in de gemeenschap met God terug te brengen. Dan wordt het geroepen, dan kan het voor de grootste der zondaren nog. Nou, je duizendmaal de hel verdient en toch is er nog een hemel voor zulke elwaardige zondaren. Christus, zijn armen uitgebreid om als het moest 7000 werelden te omhelzen en als een hart te trekken. Oh, dan is die liefde van God een oceaan waar wel 100.000 werelden in kunnen verdrinken. Dan is er nog doen aan voor de ellendigste van die aardwormen die hier in de schuld en armoede over de wereld kruipen. Dan wordt Christus aangewezen in zijn gewilligheid om ook u zalig te maken. In zijn volmaakte offer waar nou niets aan ontbreekt. Wat bewezen is in de opstanding van Christus uit de dood en de hemelvaart van de Zoon van God. Geliefde, dan wordt het. Alsof we uit eigen mond zijn stem horen, kom herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Petrus zegt het zo, bekeert u. Er zijn wel een ander vers toegekomen, dat is waar, maar dat mag nog wel even. Bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En ge zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Wat doet die man nou hier? Getrouwe dienstknecht van de Heer Jezus. Hij heeft de schuldbrief uitgereikt namens zijn God en Meester. En mag nu ook waar de wonden gaan bloeden, de zielen heen leiden naar andere wonden. De wonden van Christus. Dan zegt hij bekeerd. Wat is dat? En dan moeten we één ding onthouden als u dat nou echt eens wil doen. Bekeerd. Is niet alleen een mededeling. Dit moet gebeuren. Dat moet ook. Dit is de eis van God. Hij heeft er recht op. En het gaat niet aan om te zeggen dat kan ik niet. Dat is totaal niet aan de orde. Het is de eis van God, het is het recht van God. U heeft geen recht om onbekeerd te zijn. God heeft recht op al de levens van zijn schepsel. Daartoe zijn ze ook geschapen. Het is zeker een eis. Onvoorwaardelijk. En of u kunt beantwoorden of niet, dat doet er niet toe. God heeft er recht op. Maar het tweede, dat moeten we onthouden. Is het woord van God niet alleen eis, belofte, wat ook. Maar het is een kracht van God, waarmee hij doet wat hij vraagt. En zo gaat het leven van dat volk. Dat kon zich nooit bekeren. Maar het dodelijkste tijdsgewricht, gesproken, bekeert u, wendt u naar mij toe. En met zulke kracht, dat de ziel moest toekeren, door God gewerkt en aan de zijde Gods moest vallen. En daar, in de omhelzing van het recht, Christus is toegevallen. De zaligmaker omhelst. Eeuwige Gods liefde in het hart ontvangen. Vergeving van zonde, nieuw leven bloeide open uit de wonden van Christus. Daar was het oude voorgoed voorbij. Het nieuwe begonnen. Een nieuw schepsel. Gewassen in de bloedfontein van Christus. Geliefde, het woord bekeerd is tegelijkertijd voor Gods volk. Het woord waarmee God bekeert. Afgewend van het ongeloof, God altijd verdacht. En u geloven, omhelzen van Christus. En deel krijgen al zijn weldaden. Afkeer van de zonde die ik lief heb gehad met heel mijn ziel en mijn leven. Afkeer en een walg van het leven hier en nu. En gewonnen voor een ander leven. Tot eer van God, drieënig. Hier in beginsel straks voor eeuwig. Bekering, afgewend van de wereld, toegewend tot God, om voor eeuwig voor de Heere te mogen leven, bekeert u. En de doop als bevestiging van dat waarachtige geloof, bevestiging van de vergeving der zonden. En ontvangt de Heilige Geest, geliefde. De Heilige Geest, ja, die ook vandaag gepredikt is, die valt op alle vlees. De Heilige Geest, die de ziel heeft bearbeid, maar nu ook inwoning maakt in die ziel. Om voor te bereiden voor een eeuwig thuiskomen in God. Geliefde, bekeert u. Vallen aan de zijde Gods. Vallen in schuld overnemende handen. Vallen in een eeuwig liefhebbend vaderhart. Dat is de gang en de weg die God met zijn volk houdt. Bekeert u, wordt gedoopt, ge zult de gave des geestes ontvangen. Mogen we afsluiten. En als je nou onbekeerd bent, dan kan ik niet zeggen in hoe groot gevaar u verkeert. Want straks zal u doorboord worden. Niets meer, dat kan dan niet meer. Met woorden, met nagels, pinnen van Gods woord. Maar doorboord worden met eeuwige smart, eeuwige pijn. En die kunt ge er nooit meer uitkrijgen. Niet te zeggen. Niet te zeggen wat het is. Om tegen een goedhond, rechtvaardig en lief wezen te zondigen. Dat kostte uw bestaan voor eeuwig. Waarom? Ge hebt niet gewild dat hij koning over u zou zijn. U heeft zich van God afgewend. Al zijn bemoeienis ten ene male terzijde gesteld, doorgeleefd, doorgehold als een briesend paard, om nu voor zulk een leven een eeuwige prijs te betalen, in de verdoemenis weg te zinken, doorstoken, ja, doorstoken, met 1000 smarten, 1000 noden, en dat voor eeuwig. Geliefde, en kijk dan nog eens een keer naar dat volk des Heeren, zo gelukkig. De stoken, over zijn ze hier droef en benauwd over de wereld gegaan. Ook 1000 doden, ook 1000 angsten. Maar daar is een eind aan gekomen. Toen Christus hen tegenkwam en voorgoed een einde, als ze zullen zijn bij het voorwerp van hun eeuwige liefde, Jezus Christus en die gekruist. Geliefden, die hebben de geest van God ontvangen. En weet je wat ze doen? Dromen. En profeteren. Profeteren, spreken van God. Hoe goed hij is voor een door en door slecht mens. En dromen. Dromen met Johannes. En zie, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Amen. Laten we eindigen. Heer, dank dat we zo een ogenblik samen mochten zijn. Zou het goed dierbaar worden willen gebruiken waartoe u het ook gegeven hebt. En dat we allemaal de dood mogen sterven. Voordat die andere dood komt. Gebied dan nog uw zegen. Kan het zijn uw gunst of ons samen zijn. Niet over ons. Wat in ons is niets om te prijzen en in te zegenen. En uw gunst aan te betonen. Maar dat het uw eigen woord zou zijn. Uw eigen werk dat verheerlijkt mocht worden. Dat we daar nog voorwerp van mogen zijn. Heer, gedenk de jeugd, de gemeente en de ouderen. Wat is het toch ontzettend als we nog onbekeerd zijn. Maar zou het ge dan nog willen werken, Heer. En het zwaard opheffen. Het zwaard, niet het zwaard de gerechtigheid. Dat hebt ge eenmaal laten ingaan in het hart van uw geliefde zoon. Maar het zwaard van het woord. Om hier nog vele kon het zijn allen te treffen. Met een dodelijke slag. O wonder, genade slag. Gedenk ons. Om Jezus wil. Amen. ...68 vers 9... is onze slotzang. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getallen. Wat er verder volgt in het 9e van Psalm 68. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.